Hoofdstuk 65. De tempel opnieuw gereinigd. Aan het begin van zijn dienstwerk had Christus allen die door hun onheilige handel de tempel verontreinigden, eruit gedreven. En zijn streng en van goddelijk gezag getuigend optreden had de berekenende kooplieden met angst vervuld. Aan het einde van zijn dienstwerk kwam hij wederom naar de tempel en bemerkte dat deze nog werd ontheiligd, zoals dat eerder gebeurde. De stand van zaken was zelfs nog erger dan vroeger. De buitenste voorhof van de tempel leek een geweldige verzamelplaats voor vee. De klanken van boze woordenwisselingen tussen de onderhandelaars mengden zich met het geluid van de dieren en het helder gerinkel van munten. En daar tussendoor hoorde men de stemmen van mensen die een heilige ambt vervulden. De ambtdragers van de tempel waren zelf betrokken bij het kopen en verkopen en het wisselen van geld. Zo volledig werden zij beheerst door een winstbejag, dat zij in de ogen van God niet beter waren dan de dieven. De priesters en de oversten begrepen weinig van het plechtige werk dat zij moesten verrichten. Bij ieder pascha en loofhuttenfeest moesten duizenden dieren worden geslacht en hun bloed werd door de priesters opgevangen en op het altaar gegoten. De Joden waren met de offeranden van bloed vertrouwd geraakt en ze hadden bijna het feit uit het oog verloren dat het de zonde was die al dit bloedvergieten van dierenbloed noodzakelijk maakte. Zij onderscheiden niet dat dit een voorafschaduwing was van het bloed van Gods geliefde Zoon, dat vergoten zou worden voor het leven van de wereld, en dat zij bij het brengen van offeranden de mensen moesten gewezen worden op de gekruisigde Verlosser. Jezus keek naar de hulpeloze slachtoffers die gebracht werden, en hij zag hoe de Joden deze grote bijeenkomsten tot tonelen van bloedvergieten en wreedheid maakten. In plaats van ootmoedig berouw over zonden, hadden zij het aantal offerdieren vermeerderd, alsof God kon worden vereerd door een dienst waarbij het hart niet was betrokken. De priesters en oversten hadden hun harten door zelfzucht en geldgierigheid verhard. Juist de symbolen die wezen op het Lam Gods hadden zij gemaakt tot een middel om winst te verkrijgen. Op deze wijze was in de ogen van het volk de heiligheid van de offerdienst in grote mate teniet gedaan. De verontwaardiging van Jezus werd opgewekt. Hij wist dat zijn bloed, dat spoedig voor de zonde van de wereld zou worden vergoten, door de priesters en oudsten even weinig waard geacht zou worden als het dierenbloed dat zij voortdurend deden vloeien. Tegen deze praktijken had Christus door middel van zijn profeten reeds gesproken. Samuel had gezegd, heeft de Heer een evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heeren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der ramen. Samuel 15, vers 22. En Jesaja, die in een profetisch visioen de afval van de Joden zag, spreekt hen aan als bestuurders van Sodom en Gomorra. Hoort het woord des Heeren, bestuurders van Sodom? Neigt uw oren tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra? Waartoe dient mij de menigte uw slachtoffers, zegt de Heeren? Oververzadigd ben ik van de brandoffers van rammen en van het vet van de mestkalveren. En aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb ik geen welgevallen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? Jesaja 1, vers 10 tot en met 12. Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg. Houd op kwaad te doen, leert goed te doen, tracht naar recht. Houd de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedig de rechtszaak der weduwe. Jesaja 1, vers 16 en 17. Hij die deze profetieën zelf had gegeven, herhaalde de waarschuwing nu voor de laatste maal. Als vervulling van de profetie had het volk Jezus tot koning van Israël uitgeroepen. Hij had hun eerbewijzen aangenomen en het ambt van koning aanvaard. In deze geest moest hij handelen. Hij wist dat zijn pogingen om een corrupt priesterdom te verbeteren tevergeefs zouden zijn. Niettemin moest zijn werk verricht worden. Het bewijs van zijn goddelijke zending moest aan een ongelovig volk worden gegeven. Weer gleed de doordringende blik van Jezus over de ontheiligde voorhof van de tempel. Alle ogen richtten zich op hem. Priester en overste, fariseer en heiden keken met verwondering en ontzag op naar hem die met de majesteit van hemelkoning voor hen stond. Goddelijkheid flitste door het menselijke en bekleedde Christus met een waardigheid en heerlijkheid die hij nooit tevoren had geopenbaard. Zij die het dichtst bij hem stonden, trokken zich, zover als de menigte dit toeliet, terug. Behalve het gezelschap van enkele van zijn discipelen, stond de heiland alleen. Ieder geluid verstomde. De diepe stilte scheen ondraaglijk. Christus sprak met een kracht, als een geweldige storm die de mensen deed zwiepen. Staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. Markus 11, vers 17. Zijn stem klonk als een bazuin door de tempel. De ontstemming op zijn gelaat scheen als een verterend vuur. Met gezag beval hij, neem dit alles hier vandaan. Johannes 2, vers 16. 3 jaar geleden hadden de oversten van de tempel over een vlucht voor het bevel van Jezus beschaamd geweest. Sinds die tijd hadden zij zich verwonderd over hun vrees en over hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan één enkele man van nederige afkomst. Ze hadden gemeend dat het onmogelijk was dat zij zich nog eens op zo'n onwaardige wijze zouden overgeven. Toch waren zij nu meer bevreesd dan tevoren en ze haasten zich nog meer om zijn bevel te gehoorzamen. Er was niemand die zijn gezag in twijfel durfde te trekken. Priesters en handelaars vluchtten uit zijn tegenwoordigheid terwijl ze hun vee voor zich uitdreven. Terwijl ze zich van de tempel verwijderden, kwamen ze een menigte tegen die met hun zieken naar de grote genezer vroegen. Het verhaal dat de vluchtenden deden, maakte dat sommige van deze mensen terugkeerden. Ze waren bevreesd een zo machtig iemand te ontmoeten, wiens blik alleen al de priesters en de oversten uit zijn tegenwoordigheid had verdreven. Maar een groot aantal drong zich door de menigte, die zich voorthaasten vol verlangen om hem, die hun enige hoop was, te bereiken. Toen de scharen uit de tempel gevlucht was, waren velen achtergebleven. Bij hen sloten de nieuw aangekomenen aan. Weer was het voorhof van de tempel vol zieken en stervenden, en wederom diende Jezus hen. Na verloop van tijd waagden de priesters en de oversten het om naar de tempel terug te keren. Toen de paniek gekalmeerd was, werden zij onrustig en wilden weten wat de volgende daad van Jezus zou zijn. Zij verwachtten dat hij de troon van David in bezit zou nemen. Toen zij stilletjes naar de tempel terugkeerden, hoorden zij de stemmen van mannen, vrouwen en kinderen die God prezen. Nadat ze waren binnengegaan, stonden zij als aan de grond genageld bij het aanschouwen van het wonderlijke toneel. Zij zagen dat zieken genezen werden, blinden het gezicht terugkregen, doven het gehoor ontvingen en de kreupelen van vreugde opsprongen. De kinderen verheugden zich het meest. Jezus had hun ziekte genezen. Hij had hen in zijn armen gesloten, hun kussen van dankbare genegenheid aanvaard, en enkele van hen waren aan zijn borst in slaap gevallen, terwijl hij de mensen leerde. Nu loofden de kinderen hem met zijn blijde stemmen. Zij herhaalden hun hosanna's van de vorige dag en zwaaiden voor de heiland triomfantelijk met hun palmtakken. De tempel weergalmde steeds weer van hun uitroepen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Psalm 118, vers 26. Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend. Hosanna, de zoon van David. Zacharia 9, vers 9 en Matthäus 21, vers 15. Het geluid van die blijde, ongedwongen stemmen was een aanstoot voor de oversten van de tempel. Zij deden pogingen om een dergelijke demonstratie te doen eindigen. Ze wezen de mensen erop dat het huis van God door de voeten van hun kinderen en door de vreugdekreet ontheiligd was. Toen zij bemerkten dat hun woorden geen indruk op het volk maakten, deden de oversten een beroep op Jezus. Hoort gij wat deze zeggen? Jezus zei tot hen, ja. Hebt gij niet gelezen, uit de mond van de kleine kinderen en zuigelingen, hebt gij lof bereid? Matthäus 21, vers 16. De profetie had voorzegd dat Christus tot koning zou worden uitgeroepen en dat woord moest vervuld worden. De priesters en oversten van Israël weigerden zijn heerlijkheid te verkondigen en God werkte aan de harten van de kinderen om zijn getuigen te zijn. Indien de stemmen van de kinderen zouden hebben gezwegen, dan zouden de zuilen in de tempel de lof van de heiland hebben doen weerklinken. De fariseeën waren uitermate in de war en ontsteld. Iemand wie zij geen vrees konden inboezemen, beheerst het terrein. Jezus had zijn plaats ingenomen als wachter van de tempel. Nooit tevoren had hij zulk een koninklijk gezag gebruikt. Nooit tevoren hadden zijn woorden en werken zo'n grote macht bezeten. Hij had heerlijke dingen gedaan in geheel Israël, maar nooit op zulk een plechtige en indrukwekkende wijze. In aanwezigheid van de mensen die getuigen waren geweest van zijn wonderwerken, durfden de priesters en de oversten hem niet openlijk hun vijandschap te tonen. Hoewel zij getoornd en verbijsterd waren door zijn antwoord, konden zij die dag verder niets bereiken. De volgende morgen overwoog het Sanhedrin opnieuw hoe zij tegen Jezus zouden moeten optreden. 3 jaar geleden hadden zij een teken verlangd van zijn messiaschap. Sinds die tijd had hij in het gehele land machtige werken verricht. Hij had de zieken genezen, op wonderlijke wijze duizenden mensen gevoed, op de golven gewandeld en de kokende zee doen bedaren door zijn woord. Steeds weer las hij de harten van de mensen als een open boek. Hij had boze geesten uitgeworpen en doden opgewekt. De oversten hadden de bewijzen voor ogen dat hij de Messias was. Zij besloten nu geen teken te vragen voor zijn gezag, maar hem te dwingen iets toe te geven of te verklaren waarop hij veroordeeld zou kunnen worden. Zij begaven zich naar de tempel waar hij leerde en stelden hem de volgende vraag. Krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Of wie heeft u de bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? Zij verwachtten dat hij zou beweren dat zijn gezag van God kwam. Ze hadden het plan een dergelijke verklaring te ontkennen. Maar Jezus antwoordde hem met een vraag die ogenschijnlijk op een ander onderwerp betrekking had en hij stelde zijn antwoord aan hen afhankelijk van hun antwoord op deze vraag. Van waar was de doop van Johannes? Zei hij. Uit de hemel of uit de mensen? Matteüs 21, vers 23 en 25. De priesters zagen dat zij voor een lastige keuze werden gesteld, waarvan geen spitsvondigheid hen zou redden. Indien zij zeiden dat de doop van Johannes uit de hemel was, zou een inconsequentie aan het licht komen. Christus zou zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Johannes had van Christus gezegd, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. Indien de priesters het getuigenis van Johannes geloofden, hoe konden zij dan ontkennen dat Christus de Messias was? Indien zij datgene verklaarden wat zij werkelijk geloofden, namelijk dat het werk van Johannes uit de mensen was, zouden zij een storm van verontwaardiging over zich brengen. De mensen geloofden immers dat Johannes een profeet was. Met intense belangstelling wachtten de scharen op de beslissing. Zij wisten dat de priesters hadden beleden dat zij het werk van Johannes aannamen. En zij verwachtten dat zij zonder enige vragen zouden erkennen dat hij van God gezonden was. Maar nadat zij geheimelijk met elkaar hadden overlegd, besloten de priesters zich niet in de vingers te snijden. Huigerachtig betuigden ze onwetendheid en zeiden, wij weten het niet. Dan zeg ik u ook niet, zei Christus, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Matteüs 21, vers 27. Schriftgeleerden, priesters en oversten waren alle tot zwijgen gebracht. Beschaamd en teleurgesteld stonden ze daar met neergeslagen ogen en durfde Christus geen verdere vragen te stellen. Door hun lafhartigheid en besluiteloosheid hadden zij in grote mate de eerbied van het volk verspeeld, dat nu toekeek en zich amuseerde bij het zien hoe deze trotse, eigenrechtige mensen waren verslagen. Al deze woorden en daden van Christus waren belangrijk, en de invloed ervan werd in steeds grotere mate na zijn kruisiging en hemelsvaart gevoeld. Velen van hen die vol spanningen hadden gewacht op het resultaat van de ondervraging van Jezus, zouden tenslotte zijn discipelen worden, voor het eerste maal tot hem getrokken door zijn woorden op die historische dag. Het schouwspel in het voorhof van de tempel zou in hun gedachten nooit vervagen. De tegenstelling tussen Jezus en de overpriesters was opvallend toen zij met elkaar spraken. De trotse tempelbeambte was gekleed in een rijk, kostbaar gewaad. Op zijn hoofd droeg hij een schitterend hoofddeksel. Zijn houding was koninklijk. Zijn haar en zijn lang golvende baard waren vergrijsd van ouderdom. Zijn verschijning boezemde de toeschouwers ontzag in. Voor deze doorluchtige personage stond de majesteit des hemels zonder pracht of praal. Zijn kleding was niet meer schoon door de reis. Zijn gelaat was bleek en drukte gelaten droevigheid uit. Toch waren daarop een waardigheid en goedheid geschreven die een vreemde tegenstelling vormden met de trotse, zelfgenoegzame, vertoornde houding van de hoge priester. Velen van hen die getuigen waren geweest van de woorden en daden van Jezus in de tempel, sloten hem vanaf dat ogenblik in hun hart als een profeet van God. Maar terwijl de gevoelens van het volk ten gunste van hem veranderden, nam de haat van de priesters tegen Jezus toe. De wijsheid waardoor hij ontkwam aan de netten die zij voor zijn voeten gespannen waren, gaf, als nieuwe blijk van zijn goddelijkheid, nog meer voedsel aan hun woede. Het was niet de bedoeling van Christus om in zijn strijd met de rabbies zijn tegenstanders te vernederen. Het verheugt hem niet te zien dat zij zich in een moeilijk pakket bevonden. Hij moest een belangrijke les leren aan de mensen. Hij had zijn vijanden vernederd door toe te laten dat zij verward raakten in het net dat zij voor hem gespannen hadden. Het feit dat zij beleden ontwetend te zijn betreffende de aard van de doop van Johannes, gaf hem de gelegenheid te spreken en hij maakte van die gelegenheid gebruik door ze de ware toestand onder ogen te brengen, waarbij nog een waarschuwing toevoegend aan de vele die hij reeds had gegeven. Wat dunkt u, zei hij, iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei, kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide, ja, heer, maar hij ging niet. En hij ging naar de tweede en sprak evenzo, en deze antwoordde en zeide, ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van deze twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Matteüs 21, vers 28 tot en met 31. Deze plotselinge vraag maakte dat zijn toehoorders minder op hun hoede waren. Ze hadden goed naar de gelijkenis geluisterd en antwoordden nu onmiddellijk, de laatste. Terwijl hij zijn blik op hen richtte, antwoordde Jezus op strenge en plechtige toon, voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods, want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt het niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat hebt gezien, hebt gij later geen berouw gekregen en ook niet in hem geloofd. Matteüs 21, vers 31 en 32. De priesters en de oversten konden niets anders doen dan het juiste antwoord op de vraag van Christus te geven. En op deze wijze vernam hij wat hun mening ten gunste van de laatste zoon was. Deze zoon stelde de tollenaar voor, die door de fariseeën werden veracht en gehaat. De tollenaars waren door en door slecht geweest. Ze hadden inderdaad de wet van God overtreden en in hun leven hadden zij een absolute tegenstand tegen zijn geboden getoond. Ze waren ondankbaar en goddeloos geweest. Toen hen gezegd werd dat ze moesten gaan werken in de wijngaard van de Heeren, hadden zij vol minachting geweigerd. Maar toen Johannes kwam, die berouw en doop preekte, namen de tollenaars zijn boodschap aan en werden gedoopt. De eerste zoon stelde de leiders van het Joodse volk voor. Sommige van de fariseeën hadden berouw getoond en de doop van Johannes aangenomen. Maar de leiders wilden niet erkennen dat hij van God kwam. Zijn waarschuwingen en berispingen brachten hen niet tot bekering. Zij verwierpen voor zichzelf de raad Gods, daar zij niet door hem gedoopt waren. Lucas 7, vers 30. Zij behandelden zijn boodschap met minachting. Toen ze geroepen werden, zeiden ze evenals de eerste zoon, ja, heer. Matteüs 21, vers 29. Maar zij gingen niet. De priesters en de oversten deden gehoorzaamheid voor. Maar zij betoonden een valse gehoorzaamheid. Ze beleden veel vrome dingen. Zij maakten er aanspraak op dat zij de wet van God gehoorzaamden. Maar zij boden slechts valse gehoorzaamheid. De tollenaars werden door de fariseeën veroordeeld en vervloekt als trouwelozen. Maar deze toonden door hun geloof en werken dat zij het koninkrijk der hemelen binnengingen voor die eigen gerechtige mensen aan wie groot licht was gegeven, maar wiens werken niet overeenkwamen met hun godzalige belijdenis. De priesters en de oversten wilden deze diepgaande waarheden niet verduren. Ze bleven zwijgen. Evenwel hopen dat Jezus iets zou zeggen wat zij tegen hem zouden kunnen aanwenden, maar zij moesten nog meer dulden. Hoort een andere gelijkenis, zei Christus. Er was een heer des huizes die een wijngaard planten en er een heg omheen zetten en er een wijnpers in groef en een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en ging naar het buitenland. Toen nu de tijd van de vrucht naderde, zond hij zijn slaven naar de pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen de slaven, sloegen de ene, doodden de ander en stenigden de derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zonen zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zou hij met de pachters doen? Matteüs 21, vers 33 tot 40. Jezus richtte zich tot alle mensen die aanwezig waren, maar de priesters en de oversten antwoordden: een kwade dood zal hij die kwade doen sterven, zeiden zij. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Matteüs 21, vers 41. De sprekers hadden aanvankelijk de toepassing van de gelijkenis niet begrepen, maar nu zagen ze in dat ze hun eigen veroordeling hadden uitgesproken. In de gelijkenis stelde de Heer des huizes Gods voor, de wijngaard het Joodse volk en de heg de goddelijke wet, die hun bescherming was. De toren was een symbool van de tempel. De Heer van de wijngaard had alles gedaan wat nodig was om de wijngaard te doen gedijen. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, zei hij, dat ik er niet aan gedaan heb? Jesaja 5, vers 4. Aldus werd Gods onvermoeide zorg voor Israël voorgesteld. En zoals de pachters een verschuldigd gedeelte van de vruchten van de wijngaard aan de Heer moesten teruggeven, zo moest Gods volk hem eren door een leven dat in overeenstemming was met hun heilige voorrechten. Maar zoals de pachters de slaaf hadden gedood, die de meester tot hen had gezonden om de vruchten te halen, zo hadden de Joden de profeten ter dood gebracht die God gezonden had om hen op te roepen tot berouw. Boodschapper na boodschapper was gedood. Tot dusverre kon men niet twijfelen aan de toepasselijkheid van de gelijkenis, en in hetgeen volgde was het verhaal niet minder duidelijk. In de geliefde zoon, die de Heer van de wijngaard ten slotte naar de ongehoorzame dienstknechten zond, en die zij grepen en ter dood brachten, zagen de priesters en de oversten een duidelijk beeld van Jezus en het lot dat hem te wachten stond. Reeds maakten ze plannen om hem te doden, die de Vader als een laatste beroep op hen gezonden had. Met de vergelding die over de ondankbare pachters kwam, werd de ondergang beschreven van hen die Christus ter dood zouden brengen. Terwijl hij hen met ontferming aanzag, vervolgde de heiland: hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden? Deze is een hoeksteen geworden. Van de Heeren is dit geschied, en is het wonderlijk in onze ogen? Daarom ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorselen. Matteüs 21, vers 42 tot en met 44. De profetie hadden de Joden dikwijls hardop in de synagoge gelezen en op de Messias toegepast. Christus was de hoeksteen van het Joodse godsdienstige stelsel en van het gehele verlossingsplan. Deze hoeksteen waren de Joodse bouwlieden, de priesters en de leiders van Israël, nu bezig te verwerpen. De heiland vestigde hun aandacht op de profetie, waardoor zij het gevaar waarin zij verkeerden zouden zien. Met ieder middel dat binnen zijn bereik lag, probeerde hij hun aard van de daad die zij van plan waren te verrichten duidelijk te maken. En zijn woorden hadden nog een andere bedoeling. Door het stellen van de vraag: wanneer nu de Heer van de wijngaard komt, wat zou hij met die pachters doen? Was het de bedoeling van Christus de Farizeeërs ertoe te brengen te antwoorden zoals ze deden? Het was zijn bedoeling dat zij zichzelf zouden veroordelen. Zijn waarschuwingen, die faalden om hen tot berouw te brengen, zouden hun ondergang bezegelen. En hij wilde dat zij zouden zien dat zij die ondergang over zichzelf gebracht hadden. Het was zijn bedoeling hun de rechtvaardigheid van God te tonen in het terugtrekken van de voorrechten dat reeds begonnen was, en dat zou eindigen niet alleen in de verwoesting van hun tempel en hun stad, maar in de verstrooiing van het volk. De toehoorders zagen de waarschuwing, maar ondanks het vonnis dat zij zelf hadden uitgesproken, waren de priesters en oversten bereid om het beeld volkomen te maken door te zeggen: dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden. Matteüs 21, vers 38. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen, want de gevoelens van het volk waren ten gunste van Christus. Matteüs 21, vers 46. Door de profetie van de verworpen steen aan te halen, sprak Christus van iets dat werkelijk was voorgevallen in de geschiedenis van Israël. Terwijl deze woorden in het bijzonder van toepassing waren op de tijd van de eerste komst van Christus en bijzonder sterk tot de Joden hadden moeten spreken, ligt daarin ook een les voor ons. Toen de tempel van Salomo werd opgebouwd, werden de geweldige stenen voor de muren en het fundament geheel gereed gemaakt in de steengroeven. Nadat zij naar het gebouwterrein waren gebracht, werd er geen stuk gereedschap meer voor gebruikt. De werklieden hoefden de stenen slechts op hun plaats te leggen. Voor de fundering had men 1 steen van ongewone afmeting en van een bijzondere vorm meegebracht. Maar de werklieden konden er geen plaats voor vinden en wilden hem niet aannemen. Zij ergerden zich eraan dat hij daar ongebruikt in de weg lag. Lang bleef het de verworpen steen. Maar toen de bouwlieden de hoek wilden gaan bouwen, zochten zij lange tijd naar een steen die groot en sterk genoeg was en de juiste vorm had om die bijzondere plaats in te nemen en het grote gewicht te dragen dat erop zou rusten. Indien zij hun keuze verkeerd bepaalden voor deze belangrijke plaats, dan zou de veiligheid van het gehele gebouw in gevaar komen. Ze moesten 1 steen vinden die de inwerking van de zon, de vorst en van stormen zou kunnen weerstaan. Verschillende stenen had men reeds op verschillende tijden gekozen, maar onder de druk van het geweldige gewicht waren zij in stukken gebroken. Anderen boden geen weerstand aan de veranderingen in de omstandigheden. Maar tenslotte viel de aandacht op de steen die zo lang reeds was verworpen. Hij was blootgesteld geweest aan de lucht, de zon en de storm, zonder het geringste barstje te vertonen. De bouwlieden onderzochten de steen. Hij had op 1 na alle proeven doorstaan. Indien hij de proef van de zware druk zou kunnen weerstaan, besloten zij hem te nemen als de hoeksteen. De proef werd genomen, de steen werd geaccepteerd, gebracht naar de aangewezen plaats en daar bleek hij precies te passen. In een profetisch visioen werd aan Jesaja getoond dat deze steen een symbool van Christus was. Hij zegt, de Heere der Heerscharen, hem zult gij heilig achten en hij moet het voorwerp van uw vrees en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal hij tot een heiligdom zijn en tot de steen waaraan men zich stoot en tot een rotsblok waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël tot de klapnet en tot een valstrik voor de bewoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen, verpletterd, verstrikt en gevangen worden. Jesaja 8, vers 13 tot en met 15. De profeet wordt meegenomen in een profetisch visioen naar de eerste komst. En hem wordt getoond dat Christus de beproevingen en testen zal moeten doorstaan, waarvan de behandeling van de hoeksteen van de tempel van Salomo een symbool vormde. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft, haast niet. Met oneindige wijsheid koos God de steen voor de fundering en legde die zelf neer. Hij noemde die een vaste grondslag. Jesaja 28, vers 16. De gehele wereld kan daarop haar lasten en smarten leggen. Hij kan ze alle dragen. Men kan er volkomen veilig op bouwen. Christus is de beproefde steen. Hij stelt hen die op hem vertrouwen nooit teleur. Hij heeft iedere beproeving doorstaan. Hij heeft de last van Adams schuld en de schuld van zijn nageslacht gedragen en is meer dan overwinnaar geworden over de macht van de duisternis. Hij heeft de lasten gedragen die op hem geworpen worden door iedere berouwvolle zondaar. In Christus heeft het schuldig hart verlichting gevonden. Hij is de vaste grondslag. Alle die zich van hem afhankelijk maken, rusten in volkomen veiligheid. In de profetie van Jesaja wordt van Christus verklaard dat hij zowel een vaste grondslag als een struikelblok is. Schrijvend onder de inspiratie van de Heilige Geest laat de apostel Petrus duidelijk zien voor wie Christus een grondslag is en voor wie een steen des aanstoots. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, en komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat in het schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkorene en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten. 1 Petrus 2, vers 3 tot en met 8. Voor hen die geloven is Christus een ware grondslag. Deze zijn het die op de rots vallen en gebroken worden. Hierdoor worden onderworpenheid aan Christus en geloof in hem voorgesteld. Op de rots te vallen en gebroken te worden wil zeggen onze zelfgerechtigheid opgeven en tot Christus gaan met de nederigheid van een kind, berouw hebbend over onze overtredingen en lovend in zijn vergevende liefde. En zo bouwen we ook door het geloof en door gehoorzaamheid op Christus als onze grondslag. Op deze levende steen kunnen Joden zowel als heidenen zeker bouwen. Hij is breed genoeg voor allen en sterk genoeg om het gewicht en de last van de gehele wereld te steunen. En door verbondenheid met Christus, de levende steen, worden allen die op deze grondslag bouwen, levende stenen. Vele mensen worden door hun eigen pogingen uitgehouwen, gepolijst en verfraaid, maar ze kunnen geen levende stenen worden, omdat zij niet met Christus verbonden zijn. Zonder deze verbondenheid kan geen mens behouden worden. Indien het leven van Christus niet in ons is, kunnen wij de stormen der verzoekingen niet weerstaan. Onze eeuwige veiligheid is afhankelijk van ons bouwen op de veilige grondslag. Vele mensen bouwen heden ten dagen op fundamenten die niet zijn beproefd. Wanneer de regen valt en de storm woedt en de wind opkomt, zal hun huis instorten, omdat ze niet gebouwd is op de eeuwige rots, de uiterste hoeksteen, Jezus Christus. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, volgens 1 Petrus 2 vers 8, is Christus een rots der ergernis. Maar de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen. 1 Petrus 2 vers 7. Evenals de afgekeurde steen had Christus tijdens zijn zending op aarde verachting en schande te dragen. Hij was veracht en van de mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Jesaja 53 vers 3. Maar de tijd is nabij dat hij verheerlijkt zou worden. Door de opwekking uit de doden zou hij verklaard worden Gods zoon te zijn in kracht. Bij zijn tweede komst zou hij geopenbaard worden als de Heere van hemel en aarde. Zij die nu op het punt stonden hem te kruisigen, zouden zijn grootheid erkennen. Voor de ogen van het heelal zou de afgekeurde steen een hoofd des hoeks worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. Matteüs 21 vers 44. De mensen die Christus verwierpen, zouden weldra zien hoe hun stad en hun volk vernietigd zouden worden. Hun heerlijkheid zou verbroken worden en verstrooid als stof in de wind. En wat was het dat de Joden vernietigden? Het was de rots die, indien zij erop gebouwd zouden hebben, hun tot veiligheid zou zijn geweest. Het was de goedheid Gods die zij hadden veracht, gerechtigheid die zij hadden vertrapt, genade die zij hadden veracht. De mensen stelden zichzelf tegenover God en alles wat hun heil had kunnen zijn, werd in hun ondergang verkeerd. Alles wat God ten leven had ingesteld, bleek voor hen ten dode te zijn. Het kruisigen van Christus door de Joden bracht de verwoesting van Jeruzalem met zich mee. Het bloed dat op Golgotha werd vergoten, was het gewicht dat hen deed zinken naar de ondergang in deze wereld en in de wereld die komen zal. Zo zal het ook zijn op de laatste dag, wanneer het oordeel zal komen over hen die de genade van God hebben verworpen. Christus, hun steen des aanstoots, zal in hun ogen dan een brekende berg schijnen. De heerlijkheid van zijn aangezicht, die voor de rechtvaardige het leven is, zal voor de goddelozen een verterend vuur zijn. Omdat hij liefde heeft afgewezen en genade heeft veracht, zal de zonde vernietigd worden. Door middel van vele voorbeelden en herhaaldelijke waarschuwingen toonde Jezus aan wat het verwerpen van de Zoon van God voor de Joden voor gevolgen zou hebben. Met deze woorden richt hij zich tot allen in iedere eeuw die weigeren hem aan te nemen als hun verlosser. Iedere waarschuwing is voor hem bestemd. De ontheiligde tempel, de ongehoorzame zoon, de ontrouwe rentmeesters, de minachtende bouwlieden, al deze dingen vinden we terug in de ervaringen van iedere zondaar. Tenzij hij zich bekeert, zal het oordeel waarvan zij een voorafbeelding waren, zijn deel zijn.